Vandaag gaan wij naar enige hoofdstukken in het boek Numeri. Dat wil zeggen Numeri 22. Eigenlijk tot en met hoofdstuk 26, maar dat halen we vandaag niet, denk ik. En alle versen zullen wij waarschijnlijk ook niet bespreken, want het is wel erg veel. Maar wij zijn terecht bij een merkwaardige geschiedenis, namelijk de introductie van een profeet van buitenlandse afkomst, een allochtone profeet, ingehuurd voor een aanzienlijk bedrag en bovendien ingehuurd ook nog door de vijand, waarbij het de bedoeling was dat Bileam als profeet, of hoe dat maar genoemd mocht worden, het volk Israël zou vervloeken op initiatief van Balak, de koning, althans leider, maar de koning van de Moabieten. Hetgeen dan toch een kwestie is van een broederstrijd, want Moab, net als Israël, stamt dan toch nog weer af van Abraham. Het is van dezelfde familie. Maar het is een merkwaardige geschiedenis. Ik denk, je zou hem niet missen, want het is vaker met sommige geschiedenissen. Je zou de hele geschiedenis niet missen, waren het niet dat er elders in de Bijbel enige malen naar Bileam verwezen wordt. En het is nog redelijk belangrijk ook, omdat we daar nog enige aspecten van de activiteiten van die man vinden die wij in de hoofdstukken in Numeri niet eens terugvinden. Hij blijft nogal op de achtergrond. Maar de man was natuurlijk van de achtergrond. Hij kwam uit Mesopotamië, officieel, nou ja, een beetje noordelijk dan, Syrië. Toch enigszins bekend, omdat daar de familie van Abraham ook nog enige tijd gehuisd heeft. Maar niettemin, de man werd ingehuurd om Israël te vervloeken. Dus een oud misverstand, dat bestaat tot in onze dagen. Namelijk, het misverstand is dat men denkt dat wat de profeet zegt, dat zal gebeuren. Maar het is niet zo. Wat de Heer zegt, zal gebeuren. En de profeet functioneert alleen als een soort postbode. Ja, waar ik nou ineens mee stop is dat weet je hoe met de posterijen is tegenwoordig? Efficiëntie had je het over. Hè? Dan moet er een brief naar de beeld en dan leveren ze hem af in het beeld. Daar zit toch een paar honderd kilometer tussen in Nederland. Dat las ik vandaag in de krant of wanneer was het? Weet ik veel. Posterijen werken soms slecht. Maar wat de profeten betreft, men denkt dat het een en ander, dat de kracht van de profeet gelegen is in de man zelf. En als je die man nou een paar centen geeft, en wat consumptiebonnen natuurlijk, dan laat je hem een vloek uitspreken over iemand of zelfs over een heel volk. En de kracht van die vervloeking moet het dan doen, enzovoort. Dat misverstand bestaat tot vandaag, hè. In zogenaamd christelijke kringen, als in zogenaamd niet-christelijke kringen, vind je nog altijd het idee van als we er nou maar met z'n allen in geloven, dan gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. Maar dat is niet zo, wat ook onze capaciteiten zouden zijn. Ik heb onderweg ooit een keer de spreuk opgelopen, dikwijls herhaald. Men heeft geloof voor dit en geloof voor dat. Dat wil zeggen, men heeft zich een doel gesteld en men vertrouwt erop dat aangezien men zelf dat doel gesteld heeft, dat het ook vervuld zal worden. Of dat de Heer eventueel, dat is de christelijke variant, dat de Heer dan inderdaad onze doelstellingen vervult. Ik moet u zeggen dat als het al gebeurt, zou toeval wezen, want de Heer doet dat niet. De werkelijke gang van zaken is dat de Heer weet wat er gaat gebeuren. En ik zei uitdrukkelijk niet, hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Ik zei, de Heer weet wat er gaat gebeuren en bij gelegenheid doet hij daar melding van via de mond. Want een van de woorden voor profeet betekent gewoon mond. De profeet fungeert als de mond des Heren en heeft alleen maar door te geven wat de Heren gezegd heeft. En het woord des Heren is nou eenmaal betrouwbaar. Dus het is een waanidee dat je een profeet kunt inhuren om hetzij een positieve, hetzij een negatieve spreuk te spreken. En dan in de veronderstelling te zijn dat het dan gebeurt. Eigenlijk is dat niet anders dan toverij. Maar goed, de geschiedenis van Bileam is wat gecompliceerd. Ik geef wel even een inleiding voor het geval u die geschiedenis niet kent. Het volk Israël, wij lezen dat in Exodus, boek Exodus en ook grotendeels in boek Numeri. Dus de geschiedenis van Israël is deze. Dat bij gelegenheid dit volk van slaven door de hand des Heren en via Mozes en Aaron werd uitgeleid uit Egypte. En via die vier verscheidene tochten van het volk Israëls, dat lees ik even gauw, omdat het staat boven Numeri 21 vers 10... Via verscheidene tochten van het volk Israël komt dat volk als volk aan de, zo'n beetje bij de grenzen van het land dat de Heer hen beloofd had. En dat tot ontsteltenis van de volkeren die daar, dan wel daar in de buurt leefden. Waaronder dan inderdaad dat volk van Moab. Maar er werden nogal wat volkeren en koningen verslagen door Israël. En Moab maakte zich grote zorgen. U weet, Moab, dat leefde aan de oostzijde van de Jordaan. Israël was nog niet door de Jordaan getrokken. Maar men zag dat volk aankomen. Men had 40 jaar de tijd om het te zien aankomen trouwens. Maar dat maar even terzijde. En men vreesde met grote vrezen. En wat kunnen we doen om dat volk tegen te houden? Op zijn zwerftocht. En ik moet u zeggen dat in die dagen en nog heel lang daarna volkeren geneigd waren te zwerven. Dat begrijpt u toch. Je hebt eerst een klein beetje mensheid op een klein plekje. En die vermenigvuldigen nogal, zal ik maar zeggen. Speelt daarin trouwens ook nog een rol. Maar goed, het vermenigvuldigt, dus het dijt uit. Dus op een gegeven moment trekken de delen van de familie, van het volk, trekken weg. Weet je veel waar naartoe. En die zoeken levensraum, hè. Dat is in Duits, sinds tientallen jaren. Ze zoeken een plek om te leven. Zo hebben wij Nederland uitgezocht. Blijkt achteraf een vergissing te zijn, maar toen maar. Er zit nou niks anders meer op, de wereld is vol, dus ja, je kunt nergens meer heen. Maar vooruit maar weer, de volkeren zwierven wat rond, maar het leverde dus inderdaad altijd strijd op. En de vraag is, hoe kunnen wij die Israëlieten tegenhouden? En dan komt er iemand op de gedachte, laten we iemand huren die er verstand van heeft en die wat capaciteit heeft en die dan een vloek uitspreekt over dat volk. En hoewel de man zelf redelijk aarzelend was, Bileam, bezweek hij toch voor het bedrag dat hij daarmee op zijn bankrekening kon bijschrijven. Onder het motto, poem. Ik wist dat hij van jou zou komen. Poem, doen. En zo ging dat dus. Waarbij de Heer hem nog bij gelegenheid tegenhield, en daar hebben we het nog allemaal wel over, maar het komt er uiteindelijk op neer dat de Heer zei tegen hem, oké, als je dan zo nodig moet, ga dan maar je zult zeggen wat ik je in de mond geef. Hoe dat precies werkt, weet ik ook niet, maar het is in ieder geval zo gegaan. En in plaats van dat Bileam het volk vervloekte, sprak hij een zegen over het volk uit, en niet één, maar iets van vier keer of zo. Uitgebreid. En daarna verdwijnt hij, althans in Numeri, weer van het toneel. Want het eindigt met 24 vers 25. Toen stond Bileam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. En Balak ging ook zijn weg. En daar missen we toch het een en ander, omdat er nog meer schijnt gebeurd te zijn. Nee, blijkt gebeurd te zijn. Waarover trouwens het volgende hoofdstuk spreekt. Maar dat Billian daar iets mee te maken heeft, dat leren we uit andere schriftgedeelten waar Billian alsnog ten tonele gevoerd wordt. Hoe dat ook zij, de hele geschiedenis speelt zich af buiten Israël. Het is bij de Moabieten. En die huren een profeet uit Syrië, dan wel Mesopotamië. Dat valt namelijk voor een deel gelijk, dus dat kan heel goed. Uit Syrië, dan wel Mesopotamië. En de hele geschiedenis gaat aan Israël als het ware voorbij. Maar neem niet weg dat het dan toch kennelijk uitgelekt is. Of dat er toch verslag van gedaan is en dat die papieren uitgelekt zijn. Of het een en ander uitgelekt is en Israël weet het. En de geschiedenis is ons overgeleverd. En zelfs wat ons in Numeri niet is overgeleverd, dat leren we later uit enige andere Bijbelboeken alsnog. Maar het merkwaardige van heel die geschiedenis is eigenlijk dat het zich afspeelt buiten het volk. Het volk wordt gezien van verre, op grote afstand. En daar zou het vervloekt moeten worden, terwijl het nog op afstand is om zo te zien en uit de verte gezien wordt. En in plaats dat het vervloekt wordt, wordt het gezegend. Nou weet ik niet of u die beschrijving herkent. Maar het is natuurlijk toch zo dat wij in de geschiedenis van Israël situaties tegenkomen die ook inderdaad in de Bijbel beschreven worden, waarbij het volk op afstand is, niet in het beloofde land, maar wel verzameld. En daar zou het onder de vloek moeten gebracht worden of zijn, want daarom is het ook niet in het beloofde land. En in de praktijk blijkt het tegenovergestelde waar. In de praktijk blijkt het volk gezegend te worden. Dat is de algemene les, samenvattend zo grof mogelijk, van deze hoofdstukken. En ik ben van mening dat dat met name in onze tegenwoordige dagen nog net en nog steeds het geval is, waarbij Israël buitenslands verblijft, nog onderweg is naar de uiteindelijke vervulling van Gods beloften, waar het van doen heeft met vele vijanden, maar het onttrekt zich toch aan die vijanden. Dat wil zeggen, het wordt door de Heer gezegend. Dat is de samenvatting van, mocht u over een half uur alweer weg moeten. Ja, het zou kunnen toch? Nee. Dan heb u dat vast om mee te nemen. Ik ga eerst maar toch maar even iets zeggen over Billian zelf. Over de naam. De eigenaardige man. De man heet Billian. Hij is uit Syrië, Mesopotamië. Hij wordt een waarzegger genoemd, hij wordt een profeet genoemd. Hij wordt gehuurd voor een aanzienlijk bedrag en hij heeft een ezel. Want Mercedes'en waren er toen nog niet. Hartelijk welkom, ook aan Caleb. Okay. Ja. Billian, zijn naam komt van Bala. Het Hebreeuwse Bala, ook van Balal, want die twee woorden zijn verwant. En ik heb laatst eens, dat is niet zo lang geleden, iemand zich horen afvragen, waar komt ons Nederlandse woord balen nou eigenlijk vandaan? Sommige mensen balen als een stekker. Nou heb ik nooit een stekker zien balen, eerlijk gezegd. Hoewel, waar komt het woord balen eigenlijk vandaan? Dat zal ik u zeggen, dat krijgt u allemaal gratis mee natuurlijk, want eigenlijk is dat helemaal geen bijbelstudie. Het Hebreeuwse bala betekent zoveel als, ik heb een paar woorden opgeschreven uit de diverse dictionaries, betekent zoveel als falen, dat is hetzelfde woord, bala, want misschien weet u dat, maar een B wordt al gauw een V of een F. Het zijn van die labialen, van die lipletters. Kortom, bala is gewoon ons Nederlandse woord falen. Je vertaalt het ook met verslijten. Met bezwijken zelfs, als het heel sterk is. Of met een mooi Nederlands woord vervallen. En als je mij vraagt, ons Nederlandse woord vallen is van precies dezelfde oorsprong. Het stort in elkaar. Dat is bala. Daarnaast heb je balal. Dan wordt de L herhaald, maar er verandert eigenlijk weinig mee. Maar balal wordt vertaald met opblazen. Blazen, opblazen, opgeblazen, gezwollen. En ik weet niet of ik het zeg. Zijn de kinderen weg? Oh, die kennen toch geen Latijn, hè? Dat scheelt dan weer. Balal, je herkent daar fallus. Dat is Latijn dan weer. Maar herken je daarin opgeblazen, heet dat. Maar het, ja, het woord komt overal terug. Maar wij kennen het trouwens ook gewoon als het woord bal. Iets dat opgeblazen is. En je moet die twee woorden eigen. Je kent trouwens ook nog het woord bolus. Maar dat schijnt meer de bakkerswerk te zijn, heb ik begrepen. Maar ja. Nou ja, opgeblazen, gezwollen. En de andere betekenis was die van falen, verslijten, vervallen enzovoort. Neem de proeven op de som. Je blaast niet een bal, maar een ballon. Een ballon, hetzelfde woord. Je blaast de ballon op en daarna kun je erop wachten. Nou, het duurt een dag of zo. En dan bezwijkt hij vanzelf. Of soms per ongeluk. Maar het idee van opgeblazenheid, want dat begrip is het dus. Dat vinden wij terug in het Bijbelse begrip zuurdesem ook. Dat wil zeggen, het is iets dat groot lijkt, maar dat is maar tijdelijk. Het is opgeblazen en het zal dus per definitie bezwijken, falen. En dat is de betekenis van bala, of balal. En de uitgang van die naam van Bileam, die kent iedereen, hè? Dat is Am, dat is een volk. Namelijk, en Bileam betekent dus zoveel als een bezwijkend, een verslijtend volk. Het lijkt heel wat, het is opgeblazen, maar het zal er slecht mee aflopen. Nou, aflopen is waarschijnlijk niet het goede woord, dan moet ik zeggen, het zal er slecht mee gaan. En dat was precies de bedoeling van de profetieën die Bileam tegen een aanzienlijk bedrag zou uitspreken. Dat wil zeggen, het zouden vervloekingen moeten zijn waarvan de bedoeling was dat er een volk zou bezwijken, zou vergaan. Israël namelijk. En deze Bileam is dus gewoon een beeld van het volk Israël. Een volk dat vervallen zou. Dat is balen. En precies zo is het gegaan in de geschiedenis van Israël. Want hoewel het zich ontwikkeld heeft, zeg ik weer niet goed, maar naar menselijke maatstaven dan vooruit. Hoewel het zich ontwikkeld heeft tot één wereldrijk, was dat zo kort en zo snel allemaal dat het velen ontgaan is. Maar het werd een wereldrijk in de dagen van David en Salomo. En daarna is het langzamerhand in elkaar gezakt, net als een ballon, en uiteindelijk gewoon van de atlas van de kaart verdwenen. Nou ja, het instammenrijk en het tweestammenrijk achtereenvolgens, En natuurlijk enige leden van het volk, met name uit de tweestammenrijk onder de naam Juda, hebben zich alsnog weer in dat land gevestigd, terugkerend uit de Babylonische ballingschap. Maar het was dus maar een klein deel van wat er van het volk over was. En de rest is verdwenen, nou ja, niet verdwenen, maar de rest heeft zich gevestigd elders ter wereld onder de volkeren der aarde. In de praktijk wordt het dikwijls als een minderheid beschouwd. Dat is ook een misverstand trouwens, maar goed, het doet er nou niet toe. Maar als zelfstandige natie en onder de naam Israël wordt het niet meer gekend. En dat is dus inderdaad al heel lang zo. Men beschouwde het als iets uit het verleden. En wat de Bijbel betreft, zelfs in christelijke kring, wordt die oudtestamentische geschiedenis beschouwd als een verzameling vertellingen, mythen en zagen en wat het maar was. Ik weet het, soms neemt men mij dat kwalijk als ik dat zo zeg, dat ook in christelijke kring. Maar ik moet u zeggen dat het veel en veel erger is dan wat ik er ooit over zeg, hoor. Men gelooft er absoluut niet in. Het is, weet je wel, het is folklore. Het is zonne, zegt men. Men is het kwijt, maar het is ook al zo lang geleden, om zo te zeggen. En het eigenaardige van de situatie is dat het een en ander zich dan toch voorgedaan heeft en deze profetieën uitgesproken zijn en de figuur van Bileam zijn rondje gemaakt heeft op die ezel in de dagen voordat het volk maar een natie werd. Het was nog als een grote familie van een paar miljoen mensen bedoel ik, onderweg naar het beloofde land. Het moest nog een zelfstandige staat worden in een eigen grondgebied, binnen hun eigen landpalen heet dat in Bijbelse termen. En voor het zover is, worden wij nu tot vandaag geconfronteerd met deze merkwaardige figuur van Bileam, die wat te zeggen had. Er is een ezel trouwens ook. Die had ook nog wat te zeggen. En ik zal u maar voorwezen, zijn mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch niet dat een ezel spreekt. Dan moet ik u zeggen, het zou je gedacht zijn hoeveel ezels vandaag nog steeds spreken. Ja, en wat betreft de sprekende slang, dat is hetzelfde verhaal. Die spreekt ook nog steeds. Veel. Maar goed, ik vind het altijd leuk hoe het hier in de geschiedenis verteld wordt. Die ezel begon te spreken en Bileam vindt het doodnormaal en praat gewoon terug. Ik vind het geweldig zoiets. Alsof het vanzelfsprekend is, en dat was hij ook natuurlijk, hè. Vanzelfsprekend, ja. Bileam. Hij wordt ons geïntroduceerd. Even kijken waar dat was. Hij wordt ons geïntroduceerd in. Even kijken. Dan had ik de eerste verse maar even lezen van nummer 22. Daarna reizen de kinderen van Israël en legerden zich in de vlakke velden van Moab. Aan deze zijde van de Jordaan. Dat wil zeggen, deze zijde is altijd de oostzijde, want van die kant af word je geacht het land binnen te komen. Ze moesten al door de Jordaan trekken en de vlakke velden van Moab. Vlakke velden, dat weet u hopelijk, dat is de Araba, dus dat is het dal van de Jordaan, dan wel de Dode Zee. Is dat nog, hè? De vlakke velden van Moab, dat is net zo'n beetje aan de noordpunt van de Dode Zee. Het is precies daar waar je links afgaat als je Israël binnen wil, de Ellenbybrug over. Dan ga je net onder Jericho langs, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dat is die plek waar vanaf je de Israëlieten in de tijd door de Jordaan getrokken zijn. Maar dat is een vervolg op de geschiedenis uiteraard. Maar ze stonden dus min of meer aan de grenzen van het land dat ze in bezit zouden nemen. En dan staat het, toen Balak, de zoon van Zippor, zag wat Israël aan de Amorieten gedaan had, zo vreesde Moab zeer voor het aangezicht des volks, want het was veel, en Moab was beangstigd voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er waren iets meer dan 600.000 mannen, heet dat, De mens schat dat het iets van 2,5 miljoen mensen waren, dus met de vrouwen en kinderen meegerekend. De ezels niet meegerekend. Zoiets, dat is veel volk als het onderweg is, hoor. Nou goed, derhalve zei de Moab tot de oudsten der Midianieten: nu zal deze gemeente oplikken al wat rondom ons is, gelijk de os de groente des velds oplikt, want poëtisch praten konden ze toen in die dagen ook, hè. Gelijk de os de groente des velds oplikt. Te die tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning der Moabieten, en die zond boden aan Bileam, het bezwijkende volk, de zoon van Beor, te Petor, het welk aan de rivier is. En de rivier is, tenzij anders vermeld, altijd de Eufraat. In het land der kinderen zijns volks, om hem te roepen, zeggende: zie, er is een volk uit Egypte getogen. Zie, het heeft het gezicht des lands bedekt. En het blijft liggen recht tegenover mij. En nu komt toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan of zal het uit het land verdrijven. Want ik weet dat wien gij zegent, die zal gezegend zijn. En wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Enzovoorts. En zo wordt Bileam dan uiteindelijk ingehuurd. Hij wordt genoemd in vers 5 de zoon van Beor. Hij wordt trouwens ook genoemd van Bezor of Bozor bij gelegenheid. Dat maakt voor de betekenis niks uit. Het begrip Beor wordt vertaald met een brandende lamp. Een brandende fakkel, een lichtbron. Van or, licht. Hetgeen toch wijst op een profetische functie van de man. En hij wordt genoemd de zoon van Beor te Petor. En Petor wordt vertaald met iets als droomuitlegging. Dat heb ik uit een boek, staat er gewoon in. Droomuitlegging. Algemene idee is toch dat de man iets kan vertellen wat niemand weet. Iemand die verborgene dingen openbaart, eigenlijk. Niet dat het zo belangrijk is, maar ja, het staat allemaal wel in de Bijbel. Wat voor een man dat is, en dit hoort bij zijn beschrijving. Hij schijnt een reputatie te hebben als profeet. Ik weet niet waarop dat gebaseerd is. Maar niettemin, op grond van zijn reputatie wordt hij ingehuurd. Hij was volgens nummer 23 vers 7... uit Syrië, daar staat het. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: uit Syrië, dat is Aram. En ik weet niet of u het zich herinnert, maar Aram, in het bijzonder in Paddan Aram, heet het bij gelegenheid, het gebied, de vlakte van Aram. In Paddan Aram woonde bijvoorbeeld oom Laban, Jacobs oom. Daar woonde namelijk een ander deel nog van de familie van Abraham. Die van Abrahams broer, weet u nog? En Abraham zelf had er ook nog gewoond, alleen die was doorgetrokken naar het land dat de Heer hem zou geven. De rest van de familie, tenminste de meeste van die familie, waren daar achtergebleven. En toen Abrahams zoon Isaac een vrouw moest hebben, want hij, dat werd wel tijd, raakte op leeftijd, zal ik maar zeggen, werd een vrouw geregeld van de andere tak van de familie, uit Paddan Aram dus. En een generatie verder, toen Jacob moest vluchten voor zijn broer Esau, vanwege die kwestie van het eerstgeboorterecht, ging hij dus naar oom Laban, eveneens in Aram, in Paddan Aram, namelijk in Syrië, enzovoorts. Kortom, Bileam werd geroepen uit het land waar Israël zelf uit afkomstig was. En mijn punt is dat Bileam, de man als zodanig, wordt geïdentificeerd met Israël. Dit Israël, dat bezwijkende volk in de loop van de geschiedenis, was uit Syrië afkomstig. uit Padanaram. En Biliam is een uitbeelding in zichzelf van de geschiedenis van het volk, los van wat hij erover gezegd heeft. Zie? Het heet trouwens ook, want ik wil eerst met u wat schriftplaatsen lezen buiten nummerie, maar ik neem even wat feiten door. Hij heet trouwens inderdaad ook afkomstig uit Mesopotamië. Dat is in Deuteronomium 23. Strikt genomen, Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën. Dat is ook Mesopotamië. Maar ja, Mesopotamië, blader even naar Deuteronomium 23. Mesopotamië is een lang gebied, het is het hele gebied van de Eufraat en eventueel de Tigris. Het Tweestromenland heet dat. En Ur der Chaldeeën lag helemaal in het zuiden, betrekkelijk dicht bij de monding van de beide rivieren eigenlijk. En Syrië ligt helemaal in het noorden, maar niettemin valt het in de Bijbel onder diezelfde naam. En in Deuteronomium 23 lezen wij in vers 4... Nou, vers 3, waar het ging over Ammonieten en Moabieten. Waar staat dat de Moabiet niet in de vergadering des Heren zou komen. Maar er staat in vers 4, ter oorzake, dat is gewoon omdat. Ter oorzake dat zij uw lieden op de weg niet tegengekomen zijn met brood en met water als gij uit Egypte uittoogt, zegt Mozes. En omdat hij tegen u gehuurd heeft Biliam, de zoon van Beor, van Petor uit Mesopotamië, om u te vloeken. Mocht je Aram, Padan Aram, vertaald met Syrië, gemist hebben, dan heb je altijd hier nog Mesopotamië. Daar kwam Abraham en de hele misbogen vandaan. Ja. Vers 5, nu ik hier toch ben, vers 5. Doch de Heer uw God heeft naar Biliam niet willen horen, maar de Heer uw God heeft u de vloek in een zegen veranderd, omdat de Heer uw God u lief had. En dat punt heb ik meteen aan het begin gemaakt. Terwijl het een vloek zou moeten zijn, en zelfs als zolang het eruit ziet als een vloek, blijkt het toch een zegen te zijn. Daar gaat het om. Nou ja, daar moet ik het bij laten. Hij wordt een voorzegger genoemd, want later onder Jozua vinden wij natuurlijk de verovering, zo heet dat, de verovering van het land Canaan. En Jozua neemt ook afscheid. In Deuteronomium vind je de afscheidswoorden van Mozes, maar aan het eind van het boek Jozua, of in Jozua, vind je het afscheid van Jozua zelf, die ook de laatste richtlijnen geeft voordat hij overlijdt. En in Jozua 13 lezen wij in vers, even kijken, in vers 22... daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Biliam, de zoon van Beor, de voorzegger, nevens degene die van hem verslagen zijn. Dat wil zeggen, Israël heeft al wat, heel wat vijanden overwonnen in de dagen van Jozua. Bij die gelegenheid zijn ze onder andere ook tegengekomen alsnog deze Biliam, en die heeft dat met de dood moeten bekopen. Hij is alsnog gedood. Dan denkt u misschien, is dat niet wat erg? Dan zeg ik, nou, hij zou vanzelf ook wel overleden zijn, dus het valt wel mee. Had hij het verdiend? Dit, nou ja, het punt is dat Biliam niet alleen de man was die in plaats van een vloek een zegen over het volk uitsprak bij herhaling. Hij heeft namelijk ook Balak, van wie hij dus kennelijk een grote som geld gekregen heeft, toch, heeft Balak geadviseerd hoe te handelen opdat de kracht en macht van het volk Israël zou wegkwijnen. Bala. En dat heeft ook inderdaad enig effect gehad, want het heeft enige, nou ja, vele duizenden mannen uit Israël het leven gekost. En dat is op initiatief, of vanwege de raad van Bileam. Alleen dat lees je zomaar niet in Numeri. Maar we komen dat vanzelf tegen en daarom neem ik dit soort schriftplaatsen even met u door. Hier werd hij genoemd een voorzegger in vers 22. De dingen die niet een voorzegger, maar een voorzegger. Hoewel hij natuurlijk aan Balak ook de een en ander heeft voorgezegd. Hij heeft hem gezegd, weet je wat, als je nou zussen zo doet, dan... enzovoort. Daar hebben we het zo over. Dat hij gehuurd werd... voor het een en ander. Ja, natuurlijk lezen we dat in nummer 22. Daar kom ik straks wel naar terug. In Jozua 24 vinden we het ook. Helemaal aan het eind van Jozua in 24 vers 9. Waar Jozua de geschiedenis nog eens samenvat in wat je dan als zijn laatste woorden moet beschouwen. Waar dan staat 24 vers 9 van Jozua. Ook maakte zich Balak op, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten. En hij streed tegen Israël en hij zond heen en deed Bileam, de zoon van Beor, roepen. Opdat hij u vervloeken zou. Maar ik, want dat zijn het woorden van de Heer, ik wilde Bileam niet horen. Die zegende hij u gestadig en ik verloste u uit zijn hand. Uit de hand van Bileam dus, die toch als een serieuze vijand beschouwd wordt, uiteraard. En dan hebben we ook zelfs nog een verwijzing naar Bileam in dit verband in Nehemia. Dat is zelfs bij de terugkeer dus van althans een deel van het Jodendom uit de Babylonische ballingschap. Dat is in Nehemia 13... Ezra, Nehemia 13, vers 2, maar ik lees vers 1. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks. Ik kan het niet nalaten toch enig commentaar te leveren. Wij weten namelijk, omdat het gewoon algemeen erkende en aanvaarde historie is, dat de Joden die terugkwamen uit de Babylonische ballingschap natuurlijk allemaal een ijver hadden voor den Heere, om zo te zeggen. Want waarom zouden ze anders in moeilijke tijden terugkeren naar Jeruzalem om enerzijds de tempel te herbouwen en anderzijds de stad? Ze waren dus mensen met een sterk nationalistische inslag. Is inslag het goede woord? Inborst dan. Oh, vooruit. Ja. En wij weten van hen dat zij uit Babel terugkeerden met in hun achterzak, dan wel in hun aktetas, de Babylonische Talmud. Zijnde de samenvatting, de essentie van het judaïsme, de Joodse religie, die tot vandaag nog bestaat. Heb je dit? En wat ik nou probeer te zeggen is dit. Het mag dan zo zijn dat die Joodse wet op een of andere wijze geacht wordt de uitwerking te zijn van de Mozaïsche wet. Het neemt niet weg dat de Heer Jezus zelf de Joden verwijt dat zij hun eigen wetten gemaakt hebben om zich aan die van Mozes niet te hoeven houden. Met andere woorden, de Heer Jezus erkent in ieder geval niet dat het judaïsme overeenstemt met de Mozaïsche wet. En wat ik hier lees is iets heel merkwaardigs. Je vindt het in Ezra trouwens ook, en niet alleen hier in Nehemia. Die Joden komen terug uit de ballingschap met hun judaïstische religie, afkomstig uit Babel, Maar zowel Ezra als Nehemia vinden het nodig dat het volk vervolgens wordt onderwezen in de wet. In de Mozaïsche wet in het algemeen. Of in het bijzonder bedoel ik, dat wil zeggen de vijf boeken van Mozes. Maar je mag aannemen in nog wat meer geschriften. Die betrekking hebben op de geschiedenis van Israël. Waarom ook niet? Zij proberen een natie te vormen alsnog. Dat kan alleen als men kennis heeft van de geschiedenis van die natie, van dat volk. En daarom zeg ik dus heel zachtjes, en daarom is enig onderwijs in de geschiedenis wel degelijk van belang, van hoe het zo gekomen is. Zeker wel. Maar het volk wordt onderwezen in de wet. Wat er gebeurt bij Ezra wordt het uitgebreid besproken. Dan wordt de wet voorgelezen, een stukje. En dan wordt onderzocht of iedereen het begrepen heeft. En als men het niet begrepen heeft, wordt het verder uitgelegd. En als iedereen het begrepen heeft, gaat men verder met het volgende hoofdstuk, zeg maar. Zo staat het in de Bijbel. En hier in Nehemia lees je dit ook dus. Hè. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren des volks. En daarin werd geschreven gevonden, impliceren dat ze het niet wisten en hun eigen geschiedenis niet kenden. En dat is slecht voor een volk als het de eigen geschiedenis niet kent. Want als het de eigen geschiedenis niet kent, heeft het geen identiteit. En als het geen identiteit heeft, kan het niet bestaan. Was ik te snel? U kent toch allemaal wel, er zijn verhalen over geschreven, films over gemaakt van iemand die zijn hoofd stoot, ergens zal ik maar zeggen, en dan niet meer weet wie hij is. Is hij zijn geheugen kwijt? Dan weet je niet meer wie hij is. En de film gaat dan gewoonlijk over dat hij niet meer weet met wie hij getrouwd is. Hetgeen voor sommigen heel welkom is, heb ik wel eens begrepen, maar toen maar weer. Maar, dat soort dingen. Iemand, als hij niet meer zijn verleden niet kent, weet hij niet wie hij is. En dan is hij een nobody. En dat geldt voor een volk uiteraard ook. En ik denk dat men geschiedenisonderwijs op scholen heeft afgeschaft in hoge mate, omdat men bang is dat we nationale gevoelens krijgen en Nederland ons vaderland gaan noemen. Nationalisme kunnen de zogenaamde politici niet gebruiken, want die willen graag mondiaal en universeel één wereldrijk stichten waarin de gehele mensheid is opgenomen. En waar de grenzen weg zijn, zal ik maar zeggen. En wij in Nederland zitten met het merkwaardige verschijnsel dat wij wel grenzen hebben, maar niemand mag ze in acht nemen. Er mag niet eens aan de grens gecontroleerd worden, dat moet stiekem. Vroeger stond er gewoon iemand bij de grens, een stop enzovoort. En nu moeten ze stiekem heen en weer rijden. Weet u wel, met een auto enzovoort, want onderweg mogen ze wel verkeer aanhouden. Maar bij de grens mogen ze niet. Ik vind dat zo halfslachtig. Maar goed, laat me zitten. Maar als je geen nationale identiteit hebt, hou je ook als volk op te bestaan. En wat Ezra en Nehemia elk op hun tijd deden, was het volk onderwijzen vanuit hun eigen historische verslagen, zal ik maar zeggen. Hun eigen geschiedenisboeken, om ze mede te delen wie ze waren en waar ze voor stonden en welke verplichtingen, welke verantwoordelijkheden ze hadden en dat soort dingen meer. En dan wordt er verwezen naar dat de Amorieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid. We hebben dat zojuist gelezen uit Deuteronomium 23 namelijk. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Biliam tegen hen gehuurd hadden om hen te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het als ze deze wet hoorden dat ze alle vermengeling van Israël afscheiden. Nou, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar ze wilden het volk wel enigszins zuiver houden. Ik weet dat daar grote discussies over bestaan, over waarom dat, hoe dat is enzovoort. Ik moet u zeggen dat het voor elke buitenlander, ook Moabieten en Ammonieten, mogelijk was om Israëliet te worden. Maar dat het verboden was dat iemand als Ammoniet of Moabiet als zodanig zou wonen binnen de grenzen van Israël. Ja, ik probeer verder te blijven van politiek, maar ja, je moet toch wat zeggen. U weet toch dat de Moabitische vrouw in der tijd werd opgenomen in de stam van Juda, zelfs de wetten van Juda claimde enzovoort, en zo zelfs werd tot stammoeder van de Messias. Nou ja, van David, we hebben het over Rut. Zij was een Moabitische vrouw. Mocht hij nou wel of niet in Israël? En het antwoord is, ja, dat mocht wel. Maar ze riep ook, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dat soort uitspraken. Dat wil zeggen, zij werd Israëlitische. En meer in bijzonder, Jodin. Namelijk, behorend tot de stam van Juda. Dat kon wel. Zodat u moet begrijpen dat wat er werkelijk verboden was, wat er werkelijk verboden was, was een multiculturele samenleving. Nou is dat makkelijk te verbieden, want dat bestaat niet. En als het wel bestaat, kan het niet blijven bestaan. Ik weet dat dat ineens een politieke uitspraak is, maar ik moet het toch bij gelegenheid over Israël hebben. Iedereen kan Israëliet worden, maar dan word je ook echt Israëliet. Dus ik denk dat Rutte een Moabitische paspoort heeft moeten inleveren. En meer zal ik er maar niet van zeggen dan. Hè. Maar dit is de Bijbelse gedachtegang. Elke heiden kon Israëliet worden. Zoals elke heiden vandaag ook nog steeds Jood kan worden. Ook volgens de judaïstische normen. Maar dan moet men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie. Nou goed. Maar verwezen wordt inderdaad naar deze Bileam. Waar nog bij komt, maar ja, nu ik het nog voor me heb liggen uit Nehemia, zal ik het toch maar even zeggen. Het punt is namelijk dat niet alleen de Moabieten, dan wel koning Balak, Bileam had gehuurd om Israël te vloeken. Met als gevolg dat er gezegd wordt dat er vanaf dat moment geen Moabiet of Ammoniet meer mocht zijn binnen de vergadering of binnen het volk van Israël. Het punt is dat Bileam, we zullen dat zo lezen, inderdaad aan Balak heeft voorgesteld om te zorgen dat er vermenging zou zijn tussen de Israëlieten en de Moabieten. Dus die Moabieten hebben toen op initiatief, op voorstel van Bileam, enige vrouwen bij het kamp van Israël binnengestuurd. Met als gevolg ineens een orgie, heb ik de indruk. Ja. En dat heeft grote consequenties gehad, maar dat is nummerie 25, waar Bileam verder helemaal niet genoemd wordt overigens. Nummerie 25, de Israëlieten plegen te zitten in ontucht en afgoderij. Dat is niet twee dingen, maar één ding. Ja, ik noem het maar even in het voorbijgaan zo, we lezen het later wel. Dus niet twee dingen, maar één ding. Er was namelijk sprake van, laten we maar zeggen, gemeenschap tussen de Israëlieten en de Moabieten. Waarbij het idee is dat niet alleen maar mensen zich vermengen, maar daarmee worden ook die goden, of de god, maar de goden van de Moabieten en wie het maar waren, binnengehaald. En ja, dat gaat ten koste van Israël. Israël is Israël en is dat volk omdat het het volk des Heren is. Als een Israëliet geassocieerd wordt met een andere god, dan houdt zo'n Israëliet in de praktijk op een Israëliet te zijn. En dat is het probleem van wat je dan moet noemen gemengde huwelijken. Al waren het helemaal geen huwelijken, denk ik daar, maar vooruit maar weer. En die neemt dat dus niet. En die Bilian, die wist dat dus, hè. Het was toch een man met capaciteiten. Hij zegt, je stuurt er een stel vrouwen naartoe... en dan leggen die Israëlieten, leggen het aan met die Israëlieten. Dan trappen ze wel in. En dan daarmee wordt Israël als volk des Heren verzwakt. Omdat het afgoden dient en naarmate ze dat doen... zal de Heer hen loslaten en dan kun je ze pakken. Nou ja... Zo gebeurde ook en er wordt op lugubere wijze een einde aan gemaakt in hoofdstuk 25. Maar het is wel een geschiedenis die zelfs het Nieuwe Testament gehaald heeft. Dus ik ga gewoon even met u door. Ik zou je moeten meenemen naar, was ik daar al? Nee, nummer 31. Even iets terug. Nummer 31... Waar wij waar sprake is van de strijd van de Israëlieten tegen de Midianieten. En waar aan het eind van het verhaal Mozes vraagt... Hebt gij dan alle vrouwen laten leven? Implicerend dat dat niet de bedoeling was. Want ja, via die vrouwen werd Israël nu eenmaal verleid... Vers 16, ziet deze waren door de raad van Bilian. Let op dat er niet staat profetie van Bilian. Door de raad van Bilian, die dus fungeerde als raad van Balak, de koning der Moabieten. Ziet deze waren door de raad van Bilian de kinderen Israëls om oorzaken der overtreding tegen de Heere te geven in de zaak van Peor, waardoor die plaag werd onder de vergadering des Heeren. Nu dan dood al wat mannelijk is onder de kinderkens en dood alle vrouw die door bijligging des mans een man bekend heeft en wat het nou was. En die verwijzing naar de zaak van Peor, waardoor die plaag werd onder de vergadering des Heren. Wel, dat is inderdaad alsnog de verwijzing naar nummer 25... waar Bilian dan weliswaar niet genoemd werd... maar waar het hoofdstuk begint met en Israël verbleef te zitten... en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten... en ze nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden... en het volk at en boog zich voor haar goden, enzovoorts. En dat is het plan geweest van deze Bilian... En die buitenlandse vrouwen, die waren dus gevaarlijk. Niet alleen de mannen. En hier in nummer 31 vers 16 wordt gezegd... dat dus die hele geschiedenis van nummer 25 veroorzaakt is door... of de uitwerking is van het plan van Bilian. Het was dus inderdaad een heel gevaarlijke man. En daar gaat het maar om... Wij vinden hem zelfs nog terug in, zelfs in Openbaring. Ook wel aardig eigenlijk om dat even op te slaan. In Openbaring 2 namelijk. Kortom, het heeft flinke indruk gemaakt in de Bijbelse historie. Dat is in Openbaring 2, in de brief aan Pergamus, vers 14... Maar ik heb weinige dingen tegen u. Namelijk dat gij al daar hebt de lering... die de lering van Balaam, Bilian... die de lering van Bilian houden... die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen... opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. En die lui, zulke lui... Die worden hier genoemd in verband met Pergamus. Nou was Pergamus inderdaad wel een erg afgodische stad... omdat daar in de praktijk gewoon de duivel aanbeden werd. Want bij een verschrikkelijk groot altaar... dat men steentje voor steentje heeft overgebracht naar Berlijn... het Pergamummuseum. Ja... Zeer indrukwekkend. Schijnt cultuur te zijn. Maar het is afgoderij in optima forma. Maar wat hierachter steekt, achter die woorden, is het idee dat ook in de christenheid wel ingang gevonden heeft, dat als je nou maar een beetje water bij de wijn doet en er een goede leer, goede filosofie op nahoudt, dan maakt het eigenlijk niet uit welke god je dient. Er is immers maar één god. En hoe hij dan heet, dat maakt toch eigenlijk niet uit. U weet wel, Allah, zeg ik dan altijd. Maar of hij nou Zeus heet, of Jupiter, of Baal. Het is toch allemaal goed bedoeld. Het is toch altijd de uitbeelding van, of de aanduiding van die ene God die het leven geeft en onderhoudt aan en in deze wereld, enzovoorts. En waarom zou je ruzie maken over de een of andere God als die ene God dezelfde is als de andere? Heb je dat nog? Dat heb je dus tot vandaag nog steeds, die gedachtegang. We moeten toch samen het eens zien te worden. Want die verdeeldheid van de mens, dat zou toch niet moeten? We zouden toch eigenlijk één groot wereldrijk moeten worden met Brussel als hoofdstad. En nou Babel dan, vooruit. Babel komt trouwens ook van Bala. Van dat opgeblazen zijn en in elkaar vallen. Want Babel, dat wordt geacht afgeleid te zijn van datzelfde Bala. En dan wordt Babel vertaald met verwarring. Eigenlijk is het dan bal. Het woord twee keer. Verwarring. Dat is de Bijbelse interpretatie van de naam. Maar als je kijkt waar het dan vandaan komt, dan moet het geweest zijn bal. U weet wel, een bal. Dus meteen verwarring, ook op het voetbalveld of welk veld het maar is. Maar verwarring. Het blaast zich op en het dondert vanzelf al in elkaar. Het kan namelijk niet bestaan. Het is het idee van de megalomanie van de duivel. En in zijn kielzog heel wat megalomane mensen. Die zo nodig een wereldrijk moeten stichten. Als dat niet gaat, dan moeten we Europa maar zien uit te breiden langs de grenzen. En zoveel mogelijk grondbezit van de buren opkopen. Want het huis van de buren is maar eenmaal te koop. Dat weet u toch? Huizenbezitters, dat weet u toch? Huis van de buren is maar eenmaal te koop. En als u dus een land aan de grenzen van Europa, als er zo'n land, zal ik maar zeggen, failliet gaat, dan is dat voor ons heel interessant. Want dan denk je, failliete boedel, dan kunnen we voor een prikje, een paar miljard, kunnen we dat zo opkopen. Heb u dat? En zo kopen we nou Oekraïne op. En mark my words, read my lips. Daarna nemen we Estland, Letland en Litouw. En dat hebben we al. Oh, nou, dan gaan we gewoon verder. Er moet nog wel meer te vinden zijn daar. En zo breiden we de zaken uit, zal ik maar zeggen. Zo is megalomanie. Het is één grote luchtballon die bij elkaar dan toch weer leger en leger wordt. En dat kunt u terugvinden in uw portemonnee. Ik vraag me nog altijd af van wie ze al dat geld lenen. Wij lenen het erg. Wij lenen het aan al die landen. We krijgen het nooit terug. Maar ik vraag me altijd af van wie wij het dan weer lenen. Maar heb ik nog niet rond kunnen krijgen, die boekhouding. Maar ik zal het nog eens navragen. Maar dat is het idee wat hierachter steekt. Dus wat doe je dan? Je gaat mensen vermengen enzovoorts. En dan komt het vanzelf goed. En langs die wijze, moet ik u zeggen, wordt niet de Mohammedaanse wereld christelijk, maar wordt de christelijke wereld Mohammedaans. Nou, we het toch over hadden. En dat weet ik zo zeker op grond van eveneens Bijbelse profetieën. Nee, er steekt een aardige filosofie achter. Afgoderij is namelijk dienst aan het rijk der duisternis. En duisternis is de natuurlijke situatie in het heelal. In de wereld. Duisternis. Dat kost ook helemaal geen energie. En waar we steeds energiezuiniger moeten zijn, betekent het dus dat vanzelf het licht uitgaat. En ik bedoel het overdrachtelijk. Maar goed. En het licht aanhouden, dat kost energie. De waarheid betrachten, bedank aan Efeze 4 voor de term, de waarheid betrachten, dat kost energie, dat is strijd, dat moet je constant inpompen op het moment dat je verzwakt gaat, dat licht weer uit. Dat is de situatie in de wereld. En het gaat uit. In andere zin was het al uit, dat weet u, maar ik ga het allemaal nou niet uitleggen. Maar waar het op neerkomt is dat het in de hele wereld straks uitgaat. En als het dan helemaal stikdonker wordt, dan verschijnt daar boven de olijfbergen ineens de lichtende gedaante van de Zoon des Mensen. En van daaruit zal dan de waarheid en daarmee de vrede onderwezen worden aan en over heel de wereld, zodat Jeruzalem voor het eerst in de geschiedenis alsnog Jeruzalem wordt. De onderwijzer van Jara, de onderwijzer van vrede. Staat ook gewoon in de Bijbel, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Van Jeruzalem zal de Torah uitgaan. Van Jeruzalem zal de truth, de Torah, de waarheid dus, uitgaan. Dat moet dan nog gebeuren, maar wij leven, het is niet te stoppen, dus ik zeg het ook van grote afstand en laconiek, het licht in de wereld gaat uit. Ja. Maar dat maakt niet uit. Onze verantwoordelijkheid is om dat licht aan te laten en dat het energie kost. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar goed, die vermenging dus. Kijk, hier gaat het over vermenging van volkeren. Dat was het idee van Biliam. Maar u begrijpt toch ook dat vanuit Babel, juist de Heer zelf die mensheid verdeeld had in volkeren. Apartheid is door hem uitgevonden. Het idee namelijk van dat verschillende volkeren een verschillende aard hebben, ook verschillende wetten nodig hebben, zelfs een verschillende taal nodig hebben om zich uit te drukken. Want ze zijn nou eenmaal verschillend. En we halen ze uit elkaar en we geven ze hun eigen plek. Naar hun landpalen en naar hun, hoe het maar vertaald is allemaal. En naar hun spraak enzovoorts. Waarna ik altijd aan mijn roep in wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. En als het toch gebeurt, is het, dat lezen we in de Bijbel, als het toch gebeurt, samengevoegd wordt, is het de duivel die dat doet. En hij doet het opnieuw in dezelfde plek, uiteindelijk, Babel. En dan kijkt de Heer eens naar beneden en die zegt, ach gut. Kom aan, laat ons nederdalen, enzovoorts. En zo staat het in Genesis 11. Want de vernietiging van de toren in Babel is natuurlijk gewoon een profetie over de uiteindelijke vernietiging van de grote, niet alleen politieke, maar ook culturele, maar zeker religieuze macht van datzelfde Babel. En voor de goede orde, dat ligt in Irak. Dus dan weet je in welke context dat dan allemaal ligt. Nou ja, goed. In Openbaring 12 wordt dus gezegd dat het nog steeds zo'n beginsel is en dat diezelfde macht nog steeds werkt. Openbaring 2 bedoel ik, hè. Daar staat dat er zijn die leren zoals Balak. Dat wil zeggen zoals Biliam. En die hele opvatting van Biliam is nog steeds populair tot in onze dagen aan toe. Maar het heeft de ondergang van het volk, zelfs van de volkeren, tot gevolg. En nog even snel dan, neem ik u mee, we zijn daar toch in de buurt, naar Judas hoofdstuk 11, dat is, oh sorry, hoofdstuk 1. Judas hoofdstuk 1, net voor Openbaring, vers 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan. Die van een eigenzinnige godsdienst, want dat was Kaïn. En door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henen gestort. Door de verleiding van het loon van Biliam. Het blijkt dus dat de activiteit van Biliam ontwikkeld is geworden door Biliam, omdat hij er goed geld mee kon verdienen. En ik ben van mening dat al die dingen die ik zo net noemde over het moet groter en we moeten met z'n allen toch één worden, dat dat gepropageerd wordt door lieden die denken dat ze daar veel geld mee kunnen verdienen. Dat meen ik serieus. Dat is gewoon streven naar macht en daarmee streven naar geld of andersom. Dat is precies hetzelfde. Hebben u dat? En dat is de vloek van, ik mag het niet zeggen, maar dat is de vloek van de democratie, zeg ik altijd. Je kunt stemmen op wie je wil, maar je stemt altijd op mensen die streven naar macht. Want anders stonden ze niet op een lijst en kon je ze niet kiezen. En ik zeg niet dat er niemand te goede trouw daarbij is, maar ik zeg alleen dat het principieel een groot probleem is. Hè? En meer zeg ik dan liever niet over. Ik heb er maar één op mijn lijst staan. Dat is erg kort en daar heb ik jaren geleden voor gekozen. En dat hou ik maar zo. En vroeg of laat komt die op de troon. Nou ja, in Jeruzalem bedoel ik dan, hè? Want de troon heeft hij al lang. En zijn trouw heeft hij al lang bewezen. Doe maar. Goed, maar het ging dus om de poen. Dat is wat erachter steekt. Dat is wat Judas zegt. En dan weer een paar bladzijden terug. Naar 2 Petrus. 2 Petrus 2 vers 15. Waar hetzelfde staat overigens. Die de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald. Dat is eigenlijk de weg van Kain, hè. Die de rechte weg verlaten hebben, zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bozor. Hier heb je Bozor, via de Griekse variant, Beor was het, hier heet het Bozor. Die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Zie je, het ging om de poen. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem. En ik hoor wel eens vaker stomme dieren spreken met de mensenstem, denk ik dan cynisch, maar vooruit. Want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Niet alleen door te spreken, hij zag nou eenmaal meer dan die helderziende. Ik vind hem wel grappig. Bileam wordt toch geacht een helderziende te zijn in onze terminologie. Maar hij zag niet wat zijn ezel wel zag. Ja. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven. Nou ja, en meer van dat soort poëtische uitspraken voor iets wat zo mooi niet is. Dus daar laat ik het dan ook maar bij. Maar zie dat die man dus inderdaad nieuwtestamentische uitspraken gehaald heeft. Niettemin, hij is noodlottig aan zijn eind gekomen. Want tegen dat Israël zijn positie innam in het beloofde land, in de dagen van Jozua en de verovering van het land, is hij alsnog ter dood gebracht. Als een grote vijand van Israël. En voor wat zijn zegeningen betreft, ach, dat is zijn verdienste niet. Dat waren de woorden des Heren. En voor, ik weet niet hoe zoiets werkt, maar ik heb begrepen dat de man gewoon niks anders uit zijn mond kon krijgen. Dat is tenminste wat hij zegt, hè. Hoe zal ik vloeken die God niet vloekt? Enzovoort. En dat zijn woorden niet van iemand die erg trouw is, maar het zijn woorden van iemand die zijns ondanks die dingen moet uitspreken. En toen het helemaal misliep en bij herhaling had hij Israël vervloekt, toen heeft hij alsnog tegen Balak gezegd van, nou ja, weet je wat, geef mij mijn geld, dan heb ik nog een advies voor je. En dat is blijkbaar gebeurd. Met de nodige consequenties. Kortom, het is een belangrijke profeet geworden toch in de loop van de geschiedenis. Al rekenen we hem niet tot de grote en ook niet tot de kleine profeten. Hoe dat ook zij, we zullen bij zijn geschiedenis stilstaan, maar we geven eerst het woord aan broeder Johan Bos.